Goedemorgen allemaal. Vanmorgen gaan we met elkaar iets lezen over het geheim van een vervuld en blij leven als kind van God. En daarvoor heb ik Psalm 37 uitgekozen, waar ons wat voorwaarden gegeven wordt hoe we dat kunnen ervaren in ons leven. Psalm 37, en we beginnen te lezen in vers 1 van de psalm. Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, benijd niet wie onrecht doen, want als gras zullen zij snel verdorren, als groene grasscheutjes zullen zij verwelken. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de Heer, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Vertrouw uw weg aan de Heer toe en vertrouw op Hem, Hij zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon. Zwijg voor de Heere en verwacht Hem. Ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert. En dan springen we even over naar vers 23 van de psalm. De voetstappen van die man worden door de Heere vastgezet. Hij vindt vreugde in zijn weg. Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen, want de Heere ondersteunt zijn hand. Ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden, maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien, of zijn nageslacht op zoek naar brood. En als laatste vers 34, wacht op de Heere en houd u aan zijn weg, dan zal hij u verheffen om de aarde te bezitten. Ik ga u een geheim vertellen. En als ik klaar ben, is het geen geheim meer. Maar eigenlijk is het geen geheim, want het staat in de Bijbel. En de verse die ik gelezen heb, geeft ons aan wat dat geheim is. En het geheim is dat onze ogen echt voortdurend gericht zijn op de Heer. En als we dat doen, dan mogen we al onze wensen voor Hem neerleggen. En dan zal Hij ons geven de wensen van ons hart. Dat is een geweldige belofte. Maar hoe kan je dat waarmaken? Wel, als je maar voortdurend het geheim in ogen houdt van de Heer. Die is de centrale plaats in ons leven als kind van God. Maar weet je, zonder wensen zouden wij niet veel in het leven bereiken. En een ander ding is, wat zijn de eisen die God stelt, willen we onze wensen vervuld zien? En onze verlangens bepalen niet alleen de richting van onze levens, maar ze laten ook zien wat er binnen in ons leeft. Wat onze motieven en prioriteiten zijn in het leven. Hebben we niet allemaal wensen die we vervuld zouden willen zien? Of je nu jong bent of oud, heb je bepaalde verlangens en wensen voor je leven. Maar wat is een wens eigenlijk? Nou, ik heb Van Dalen opgezocht en die vertelt mij, een wens is een bewust verlangen naar iets waarbij het onzeker is dat je het krijgt. Je wenst het en je verwacht het dat het zal gebeuren. Maar deze teksten die we vanmorgen gelezen hebben met elkaar, zijn geweldige teksten. Die ons de weg wijzen hoe je met wensen om moet gaan. Verlustig jezelf in de Heere is de voorwaarde. En als u ziet in vers 4, daar staat in de HSV, schep vreugde in de Heer. Nou, eigenlijk is dat hetzelfde. Maar ik vind dat ouderwetse woord van verlustigen veel en veel mooier. Verlustigen betekent zo bezig zijn met de Heer en gewillig te zijn hoe God omgaat met onze wensen. Soms wordt het ja, soms wordt het nee. Soms wordt het, je moet nog even wachten. Of soms wordt het, misschien heb ik wel een veel beter plan voor je. En dat gaan we zien vanmorgen als we kijken naar het leven van David. Je wensen openbaren je karakter. Je wensen vertellen over jezelf. Hoe je denkt, wat je doel is in het leven en wat je wil bereiken. Nou, wensen zijn normaal. We hebben allemaal wensen op een bepaald moment, bijvoorbeeld voor een baan. Die je nodig hebt om je onderhoud te voorzien. En God heeft ook wensen voor mij. En dat is bijzonder om te lezen. En u moet met die gedachte maar gaan lezen over woorden zoals verlangen, welgevallen, welbehagen. wat keer op keer in de Bijbel staat, wat God wil, dat wij doen. Hij wil ons onze wensen vervullen, maar we moeten ook doen wat Hij wil, wat Hij verlangt. En Psalm Jesaja 26 vers 8 zegt het heel mooi. Naar uw naam en naar uw gedachtenis ging ons zielsverlangen uit. Gods verlangen is, voor ons is altijd goed en altijd tot zegen voor een kind van God. God wil je maken tot de persoon die Hij wil dat je bent. Hij heeft het beste met je voor, zoals een vader, als het goed is, ook heeft voor zijn kinderen. Maar God wil ook niet dat wij klagen als onze wensen niet vervuld worden. Hij wil dat we Hem eren als onze schepper. Maar als het aankomt op wensen, dan hebben wij als eerste vaak een kortzichtige kijk op God. We zien soms God als een soort Sinterklaas, hè, die al onze wensen moet vervullen. Hij mag onze schoenen alleen maar vullen met het speelgoed van onze keuze. Maar God treurt het meest over ons als we de vrede en de vreugde die Hij ons wil geven aan ons voorbij laten gaan. Hij wil ons zoveel meer geven dan wij misschien vaak denken. C.S. Lewis verwoordt het zo. God ontdekt bij ons dat onze wensen niet te sterk, maar te zwak zijn. We zijn halfslachtige mensen die soms maar wat aanrommelen met drank en drugs en onze ambities, terwijl God ons op een presenteerblaadje eeuwige vreugde wordt aangeboden. We zijn net een naïef kind dat moddertaartjes in de viezigheid wil blijven maken, omdat het zich niet kan indenken wat een vakantie aan zee nog veel meer te bieden heeft. Een enorm beeld van dat we eigenlijk te zwak zijn in dat wat we van God vragen. We mogen alles aan Hem vragen. En in de tweede plaats geloven wij soms niet dat God wil dat wij mensen van vlees en bloed zijn. We zijn bang dat God ons als mensen zal afkeuren. Maar wat misschien nog belangrijker is, dat wij het meest verward zijn wat het inhoudt om een mens van vlees en bloed te zijn. Van David weten wij meer dan enige ander mens wie hij was. En als er één ding is wat bij David eruit springt, naar voren komt, was het zijn grote liefde tot God. Hij heeft ettelijke van deze psalmen geschreven terwijl hij bij de schapen was, onder de hemel. Maar ook hoe menselijk hij was. We hebben het gevoel, ik weet niet hoe het u zo ervaart, maar dat David een van ons is. Waarom? Omdat hij zo echt was. Hij hield van God en hij prees zijn naam en hij volgde en diende hem. En hij hield van mensen. David had echte verlangens. Hij wilde niets liever dan God dienen. Maar dat weten we, dat in 2 Samuel 11 hij de plank volledig mislaat als hij die affaire heeft met Batseba. Maar als hij zondigde, dan beleed hij zijn zonde. Nou, die zonde heeft een jaar lang geduurd dat hij ermee rondgelopen heeft. Maar hij gaf zijn fouten openlijk toe. En God zei van hem, David is een man naar mijn hart. Handelingen 13 vers 22 noemt Paulus dit ook. Hij zegt, ik heb David de zoon van Isaï gevonden. Dat zei God, een man naar mijn hart. Maar misschien is het je niet opgevallen dat God ook wensen heeft en daarmee zijn wil doen in ons leven. Zelfs God heeft wensen. Bijvoorbeeld, hij verlangt dat alle mensen tot behoudenis mogen komen. 1 Timotheus 2 vers 3 en 4 zegt dat. Dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland, die wil dat alle mensen zalig worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Maar we weten net zo goed, u en ik, dat de boodschap wel aangeboden wordt, maar niet aangenomen. En God wil het wel. Maar als iemand weigert om te geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, dan gaat hij wel verloren. En daarom moeten wij die boodschap natuurlijk brengen aan de wereld rondom ons heen. Als er iets is wat God wenst voor mij, dan moet dit het beste zijn wat er is. Zelfs wanneer hij toestaat dat er lijden of pijn in je leven komt. En hij verlangt voor mij dat we meer en meer gaan vertrouwen en geestelijke groei in ons leven te vinden is. Mag ik een paar verkeerde wensen noemen? Ik wil er niet te lang bij stilstaan, maar ze toch noemen. Eén is het verlangen om rijk te zijn. Er zijn zoveel mensen die voortdurend bezig zijn met geld en steeds maar meer geld en ze hebben nooit genoeg. En de Bijbel zegt in 1 Timotheüs 6 vers 9, want wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik en vele dwaze en schadelijke begeerten. Die mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Nou, wil je het slechter hebben? Maar er is ook een verzoeking die we hebben voor wereldse begeerten. Titus 2 zegt, vers 11, want de genade Gods is verschenen om ons op te voeden, zodat wij als Gods kinderen de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. Nou, hoe kan een kind van God nou goddeloos zijn? Nou, simpel. Hij kan goddeloos zijn als hij God er niet in betrekt. Je kunt allerlei dingen gaan doen, maar als je God er niet bij betrekt, dan ben je ook goddeloos. Wij denken meestal aan mensen die de Heer niet kennen, maar dit gaat heel duidelijk over christenen. En er wordt gesproken over wereldse begeerten, schadelijke begeerten. Maar de Bijbel zegt ook dat we ons moeten onthouden van vleeselijke begeerten, die strijd voeren tegen je ziel. En daar hebben wij als kinderen van God allemaal mee te maken. Maar weet je, er is een verschil tussen een wens en een begeerte. Een begeerte in het Grieks is een sterk verlangen naar iets. Wat schadelijk kan zijn, volgens die teksten, voor je geestelijk leven. Waarin je mee kan gaan met het doen wat de wereld om je heen doet. En ook slecht is voor je geestelijk leven. Dus begeertes zijn verkeerd en wij moeten daar niet aan toegeven. Het zijn hele sterke verlangens. Maar hoe is het begonnen? Is het niet begonnen met de Satan? Waarvan staat in Jesaja 14 en Ezekiel 28. Ik wil mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. En op hetzelfde moment dat hij dat zei, is hij de veroorzaker geworden van de zonde in de mensenlevens. Want hij is gelijk God gaan aanvallen door Adam en Eva aan te spreken. En u kent wel die tekst in Genesis 3 vers 6. Daar wordt het woord begeerte ook gebruikt. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten. Ja, dat de boom begeerlijk was met een sterk verlangen. Ze wilde het doen om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. Zodat zij zou worden als God. Dat had Satan haar wijs gemaakt. En door haar ongehoorzaamheid is de zonde in de wereld gekomen. Is er ook in ons hart deze begeerte naar dingen die niet goed zijn. Maar wij moeten iets met deze verlangens doen. En we mogen gaan in de kracht van de Heer en ook deze verkeerde verlangens brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Maar hoe kun je nou weten dat jouw wensen goed en niet verkeerd zijn in Gods ogen? Maar even een slakje water, hoor. Nou, heel simpel, door een filter te gebruiken. Hoe weet je wat goed en verkeerd is? Als het goed is, op je computer heb je een filter dat alle rommel buiten je computer houdt. Ja, dat doet het soms niet, maar ja goed, daar kan ik ook niks aan doen. En die filter moet de rommel tegenhouden die door middel van een virusprogramma zo geïnstalleerd is. Nou, wat is ons filter? Wat is jouw filter en mijn filter om te weten wat is goed en wat is verkeerd? Er is er maar één. We hebben het voor ons. Het woord van God. Er zijn twee teksten die heel erg belangrijk zijn in dit verband. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen. Als jij dus volwassen bent in je geloof, dan zegt de Bijbel, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden tussen van goed en kwaad. Ik weet niet of het u ervaart, maar als je mensen hoort praten negatieve dingen over de Bijbel, of dingen waarvan je het niet eens bent, dan is het alsof de Heilige Geest zegt, dat is vals, dat is verkeerd. Dat doet Gods Geest in jou. Maar hoe meer je weet van het woord van van God, hoe vaker je kunt ontdekken of iets goed is of iets verkeerd is. Hebreeën 4 vers 12, dat is een ander vers. En dat vers heb ik heel vaak al over nagedacht, omdat er één ding in mijn leven is waar ik mijn hele leven mee bezig geweest ben. En dat is hoe de mens samengesteld is. Hij heeft een geest, een ziel en een lichaam. Je lichaam heb je het aardse contact met mensen. Je ziel, daar zijn de emoties en je verstand en je wil te vinden. En de geest is de plaats waar God woont. Maar die ziel en die geest zijn in een voortdurende strijd gewikkeld. En de Bijbel zegt, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van één scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift ook je wensen en gedachten des harten. Dus als je gedachten hebt, ga dan mee naar de Heer en zeg, Heer, is dit wat ik denk, wat ik doe, is dat verkeerd of is dat goed? En dan zul je vanuit het woord van God je weg vinden. Helaas moet ik zeggen dat we in de Bijbel ook plaatsen vinden waar mensen verkeerde keuzes gemaakt hebben. En ik moest denken aan een tekst in Psalm 106 vers 15, waar staat, hij gaf hun wat zij begeerden, maar hen zelf deed hij wegteren. Nou, je zegt misschien, nou, wat moet ik met die tekst? Nou, in het Engels vind ik het heel mooier. Daar staat, he gave them their request, but sent leanness to their souls. Wat de tekst eigenlijk zegt, is dit. God gaf jullie wat je wenste, waar je om zeurde en klaagde, maar hij gaf jullie wel een mager geestelijk leven. Is dat niet waar? Vaak van het volk van Israël. Ze zeurden om alles. Ze zeurden om brood. Ze hadden dorst. En ze twijfelden dat God hen kon leiden door die woestijn heen. Maar daardoor hadden ze een mager geestelijk leven. Maar dat kan ook bij ons gebeuren. Wij kunnen God om dingen zeuren en God geeft het uiteindelijk aan ons. Maar het is niet altijd voor ons bestwil. Diezelfde tekst van Psalm 106 vers 15 staat in de context van de volgende woorden. Dat het volk van Israël was afgunstig op Mozes in het kamp en op de heilige Aaron. De heiligheid van de Aaron. Ze waren jaloers en dat was verkeerd. Dat was een verkeerde wens, dat was niet goed. Want God had ze heel duidelijk hun die positie gegeven om in zijn werk bezig te zijn. Een ander voorbeeld was het volk van Israël zelf. Op een gegeven moment weet u dat het volk klaar was om een koning te hebben zoals de mensen die daaromheen waren. De volkeren omheen. Ze wilden een koning zoals de volkeren om hen heen. Nou hadden ze dat maar nooit gevraagd. Want ze kregen gelijk een lik op stuk. Als we lezen in 1 Samuel 12 vers 13... dat God zegt, zie daar de koning die gij verkoren en begeerd hebt. Zie, de Heere heeft een koning over u aangesteld. God gaf hen wat zij wilden, maar hun geestelijk leven stond op nul. En zo kan het in ons ook leven ook zijn als we maar vragen om dingen die God niet goed vindt dat we die hebben. En dan zegt hij tegen Saul dat zijn koningschap niet bestendig zou zijn. En aan poos is dat ook gebeurd. Want hij zei over David, de Heere heeft zich een man uitgezocht naar zijn hart. En de Heere heeft hem tot een vorst over zijn volk aangesteld, omdat ze niet in acht genomen hadden wat de Heere je geboden, wat de Heere jullie geboden had. Saul was de keuze van het volk, maar David was de keuze van God. Naar zijn hart. En als je wensen verkeerd zijn, dan zul je geen vervulling ervaren als je ze bereikt. Als je wensen goed zijn en naar Gods wil, zul je wel vervulling voelen als je het ontvangt. En vraag jezelf af, als ik krijg wat ik wil, zal dit mij tevreden maken of mij met een leeg gevoel achterlaten? Ik weet niet of ik het al een keer hier verteld heb, maar toen ik jong was, en dat is eeuwen geleden, toen was er één ding waar ik echt wel aardig zin in had. Een wens van mij. Ik wilde een bromfiets. Nou, dat zeggen jullie natuurlijk helemaal niks, want sommige van jullie rijden ook motoren. Maar dat was een NSU bromfiets. En nou, die had ik gekocht, spiksplinternieuw. En ik rijdde met dat ding en ik voelde me als de koning te rijk. En toen ging ik naar de Bijbelclub. Naar de Bijbelclub voor de jonge mensen. Bij de Annies in Amsterdam. En ik kwam aanrijden en piepeldremmen stond ik stil. En ik verwachtte dat ze allemaal zeggen: "Tjoh, wat een geweldige brommer heb jij." Iemand zei wat. En ik dacht: waar heb je nou zo druk over gemaakt dat je die brommer wil hebben? Ja, het gaat een beetje sneller. Zo kon je soms dingen wensen. Waarvan je zegt: van, is dat nou echt nodig? Nou, wat zijn Gods wensen? En we gaan kijken naar verschillende voorwaarden om te ontvangen wat God wil dat we zullen krijgen. De eerste vind je in Psalm 37, vers 3. Vertrouw op de Heere en doe het goede, bewoon de aarde en voed u met trouw. Nou, drie opdrachten vinden we daar. Die laten zien dat wij God vertrouwen in ons leven. Doe het goede, bewoon de aarde en voed u met trouw. Op de plek waar je bent, zorg dat je het goede doet en niet het verkeerde. Een ander vers, in vers 21, zegt: de rechtvaardige ontfermt zich en schenkt. En vers 27, keer u af van het kwade en doe het goede. Vers 31 van dezelfde psalm zegt: de wet van God is in zijn hart. De wet van God is in zijn hart, zijn schreden wankelen niet. Is dat niet de geweldige getuigenis wat God ons wil geven? En het tweede, dat is eigenlijk een beetje het hoofdthema waar ik over spreek. En dat is die tekst in Psalm 37, vers 4. Verlustig jezelf in de Heere, dan zal Hij je geven de wensen van je hart. Dat is toch een geweldige tekst. Schep vreugde in de Heere, staat er in de HSV. Verlustig jezelf in de Heer, dan zal Hij je geven de wensen van je hart. In een relatie tussen man en vrouw is het ook leuk om elkaar dingen te geven. Misschien wensen die ze hebben of niet hebben, maar die je gewoon doet. Een man verlangt om zijn vrouw te behagen en een vrouw verlangt om haar te behagen. Tenminste, als het goed is. Dus, een bloemetje brengen, tijd geven aan je vrouw, iets doen voor haar of met haar wat zij leuk vindt. Maar andersom is het natuurlijk ook leuk. Pantoffels aanreiken bij de deur, dat is niet nodig. Maar iets lekkers op tafel zetten, dat is nooit weg. En dan tref je mij in mijn zwakke plek. Ik hou van lekker eten. En dat gaat er gewoon om dat je tijd geeft aan elkaar. Maar wat jezelf verlustigen in de Heer betekent, het woord in het Hebreeuws betekent zacht zijn, plooibaar ten opzichte van de Heer. Je hebt zo'n intense relatie met de Heer dat je wilt doen wat Hij wil. En als je wensen naar voren gebracht worden, dan mogen die ook zijn naar de wil van de Heer. In vers 11 zegt: maar de ootmoedigen beërven het land en verlustigen zich in grote vrede. Als je kind van God bent en je weet dat de Heer aan je zij is, dan mag je vrede ervaren in je wandel met Hem. Dus als wij ons openstellen voor de Heer en onze ogen gericht zijn op God, dan geeft Hij ons de wensen van ons hart. Aha, dat is mooi. Dus krijgen we alles wat we willen? Nee dus. Want er is een voorwaarde aan verbonden. En die voorwaarde ligt dat je je eerst verlustigt in de Heer. Nou, dat woord verlustigen zegt u misschien helemaal niets. Maar ik ben een zoon van een bakker. En ik kom af en toe in de, bijna elke dag kom ik wel de bakker. En dan zie ik die etalage met al die heerlijkheden voor me. En dan moet ik mezelf bedwingen, want ik zou ze wel allemaal lusten. Ja, ik kan natuurlijk niet. En die gebakjes in de etalage, die zijn mijn verlustiging. En dan moet ik af en toe zeggen: nee, doe het niet vandaag. Dat is eigenlijk het idee. Als wij dit doen, zo bezig zijn met de Heer en gewillig zijn om zijn wil te doen, dan zullen Gods wensen zijn waar wij om vragen. Met andere woorden, je kan het ook anders lezen. Verlustig je zelf in de Heer, dan zal Hij jou geven de wensen van jou, van zijn hart. En als je de wensen van zijn hart vraagt, krijgen ze altijd. Dus ga ontdekken wat God wil met je leven. En wat Hij je wil geven. En bijna altijd heeft het te maken, dat woord verlustiging komt heel veel keren voor in Psalm 119. Ja, uw getuigenissen zijn mijn verlustiging. Zij zijn mijn raadslieden. En die getuigenissen is een ander woord voor het woord van God. De volgende vinden we in Psalm 37, vers 5a. Waar staat, wentel u weg op de Heere en vertrouw op Hem en Hij zal het maken. Heer, een geweldige belofte. Vertrouw, wentel je weg op de Heere en vertrouw op Hem. In de HSV staat, vertrouw uw weg aan de Heere toe en vertrouw op Hem. Hij zal het doen. Dat is dubbel eigenlijk als het ware. Maar als je het Hebreeuws gaat bekijken, dan vind je dat het woord wat voor vertrouw gebruikt wordt in de HSV is het woord wentelen. Het Hebreeuwse woord galal betekent je weg, je leven rollen op, wentelen op de Heer. Je vertrouwt dus je hele levensweg aan de Heer toe. En je kan dat eenmaal in je leven doen, maar je kan het ook elke dag weer opnieuw doen. Als je opstaat en zegt, Heer, U heeft me een nieuwe dag gegeven. Ik wil vandaag mijn leven geven aan U. En je vertrouwt dus je levensweg aan de Heer toe. In welke omstandigheid van je leven ook die je hebt en die je bent. Zijn plan voor jouw leven en zijn wensen voor jou zijn het allerbeste. En ik moest denken aan het voorbeeld van koning Salomo. Op een gegeven moment was Salomo tot koning gemaakt. Dat was ook de wens van zijn vader David. En God zei tegen hem, Salomo, wat kan ik je geven? Wat wil ik je geven? Nou, kijk, als Paul dat tegen mij zegt, dan zeg ik, nou ja, ik bedoel, wat wil jij mij geven dat zo belangrijk is? Maar als God het tegen je zegt, dat is nogal wat. En het is zo geweldig om te zien dat Samuel zei, geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richtte door te onderscheiden tussen goed en kwaad. Want wie zou in staat zijn dit uw talrijk volk te richten? En de Bijbel zegt, het was goed in de ogen van de Heer. En hij kreeg het. Hij kreeg wijsheid. Lees de spreuken maar. Niet alle spreuken zijn trouwens van Salomo hoor. Ook anderen hebben spreuken geschreven. Maar je leest over die wijsheid van Salomo. Maar God zei, ik geef je nog zoveel meer. Ik geef je rijkdom en eer. En de naam van Salomo was bekend in die tijd als de koning. Dat is wat God doet. Als je je weg wentelt op Hem. Je weg aan Hem toevertrouwt. En dat doe je niet één keer, maar doe je voortdurend. De volgende tekst. Een deel van die tekst zegt, vertrouw op Hem en Hij zal het maken. En tenzij je Hem vertrouwt, zul je je leven niet aan Hem overgeven en niet je weg wentelen op Hem. Maar als je God vertrouwt, zul je Hem gaan gehoorzamen. We gaan samen met elkaar eventjes opslaan. En ik kan het niet helemaal lezen, dat stuk. Dat moet u maar voor uzelf doen. Maar in 2 Samuel 7 komen we op een belangrijke periode in Davids leven. 2 Samuel, hoofdstuk 7. En in vers 1, daar wordt aangeduid dat koning David in zijn huis zat. En de Heer had hem rust gegeven van al zijn vijanden van rondom. En weet je, David keek terug op zijn leven en hij zag wat God allemaal voor hem gedaan had. En hij kwam met een wens die hij in zijn hart had. En waarschijnlijk heeft hij er al heel vaak over nagedacht. Hij zei tegen de profeet Nathan, die bij hem was, zie toch, ik verblijf in een huis van cederhout, terwijl de ark van God te midden van tentdoek verblijft. En Nathan zei tegen de koning, ga je gang. Doe wat in je hart is, want de Heer is met u. Nou, was dat een wijze raad van Nathan? Nee. Want God was het helemaal niet van plan. Dus hij sprak voor zijn beurt eigenlijk dat hij dit zei. Maar die wens van David was heel goed. En in die nacht staat er, gebeurde net dat de woord van de Heere tot Nathan kwam. Ga en zeg tegen mijn dienaar, tegen David. Zo zegt de Heere, zou u voor mij een huis bouwen, voor mij om in te wonen? Ik heb immers niet in een huis gewoond van de dag af dat ik de Israëlieten uit Egypte deed optrekken. Tot deze dag toe. Maar ik ben in een tent, in een tabernakel rondgetrokken. Als je dat laatste leest, dan zeg je, wat wonderlijk is dat. God vanaf het begin, van na de zondeval, tot aan deze periode toe, was God altijd. Hij trok in een tent mee, met zijn 40 jaar door de woestijn. En alle ellende heeft hij met dit volk meegemaakt. Maar hij was er en hij bleef er. En dat is een geweldige belofte. Als God in ons leven gekomen is, dan blijft hij er tot ons einde van ons leven. Nou weet je, je kunt een antwoord krijgen op alle gebeden. Ik geloof dat je een antwoord krijgt op alle gebeden. Misschien niet het antwoord wat jij altijd wil. Maar God kan zeggen ja. God kan zeggen nee. God kan zeggen wacht nog een poos. En dan zul je het krijgen of niet. Of, en dat is veel mooier, God heeft nog iets veel beters voor je. Waar je niet van weet. Je vraagt er niet om. Maar God heeft wat beters voor je. Een beetje mensen, als we dat gaan zien. Misschien dat we dat wat voorzichtiger zijn met allerlei wensen aan God voor te leggen. En te bidden, Heer, wilt u me laten zien wat u wenst in mijn leven. En dan zullen we de vreugde ervaren die ook David ervoer. Een woonplaats voor God bouwen, een tempel. Nee, zei die David, dat plan voor die tempel, dat is niet aan jou om uit te voeren. Daar heb ik een andere man voor. Je zoon Salomo, die zal de tent gaan bouwen. Die zal de tempel gaan bouwen. En ik zal zijn troon voor immer bevestigen. Is de wens van David voor een woonplaats voor de Heer vervuld? Ja, maar niet door David, maar door Salomo. En God erkende dat David het in zijn hart had om de tempel te bouwen. God zei niet nee op een harde en koude manier, maar hij fluistert in het hart van degene die luistert naar God. Het volgende. En ik vind dat zo mooi als je dat leest in een aantal bladzijden verder in het boek Kronieken. 2 Kronieken 6 vers 8. Daar lees je het volgende. Ik begin te lezen in vers 7. 2 Kronieken 6 vers 7 en 8. Het was in het hart van mijn vader David om een huis te bouwen voor de naam van de Heere, de God van Israël. Maar de Heere zei tegen mijn vader David dat het in uw hart was om voor mijn naam een huis te bouwen. Daar hebt u goed aan gedaan dat dit in uw hart was. Wat betekent dat? David zal de glorie ontvangen van de bouw van de tempel en niet Salomo. Hij voerde gewoon uit wat God wilde dat er zou gebeuren. En er zit iets moois in. Als jij misschien niet kunt bouwen, datgene kunt doen wat jouw wens is, dan zou je het materiaal kunnen verzamelen zoals David deed. Weet je, David had alles van tevoren klaargemaakt voor die tempel. Alles, goud, zilver, wat ook nodig was voor de tempel. Dus Salomo kon het zo laten bouwen. Hij deed het toch niet zelf. Hij liet het wel bouwen. Maar als jij niet kunt bouwen, dan kun je het materiaal verzamelen zoals David deed. En als God nee zegt tegen jou, dan kan je het mogelijk maken voor een ander om iets voor God te doen. Door te bidden. Door te geven, of misschien door zelf te gaan. En dat is een geweldig ding. Gods plannen worden altijd uitgevoerd. En David kreeg de geweldige belofte, ik zal voor jou een huis bouwen. Dat was eerst Salomo, maar ten tweede ook de belofte waarover gesproken wordt in Openbaring 22 vers 16. Daar staat, ik Jezus, ik ben de wortel en het geslacht van David. De blinkende morgenster. uit zijn geslacht, uit het huis van David, zou de Heer Jezus eenmaal geboren worden. En als je kijkt naar de rest van het Oude Testament, dan zie je voortdurend Satan bezig om dat te verhinderen. En op een gegeven moment had hij het bijna zover. Er was nog één zoon over van het geslacht van David met de naam van Joas, geloof ik, als ik het goed heb. Die werd verborgen en hij is niet gevonden. Als hij gedood was, dan was de belofte van God finito geweest. Had het niet door kunnen gaan, want er was er niemand meer van het geslacht van David. Zo heeft God gezorgd door de eeuwen heen dat die beloofde Messias zou komen. En ik wil afsluiten, en ik zie dat de tijd doorgaat, hoe David reageert in 2 Samuel 7. En ik heb niet de tijd om dat allemaal te lezen met u, maar ik maak er wat korte opmerkingen voor. Maar leest u het eens vanaf hoofdstuk 7 van 2 Samuel vanaf vers 18. En dan begint David, en David die toont dat hij dankbaar is voor wat God in zijn leven gedaan had. En hij zegt, God had David gehaald uit de weide van achter de schapen vandaan, om vorst te zijn, om herder te zijn over zijn volk. Hij begon met hem als herder en hij werd de herder van zijn volk. Davids wens voor de bouw van de tempel werd niet vervuld tijdens zijn leven. God zei nee, maar Salomo mocht het doen in zijn plaats. God zou voor David een huis bouwen. Uit Davids geslacht zou de Heer Jezus geboren worden in de toekomst. Maar we zien ook dankbaarheid in het leven van David. David spreekt het uit tegen zichzelf en tegenover God. Doen wij dat ook? David is dankbaar voor wie hij geworden is. En weet u, de laatste week, paar weken, ben ik daarmee bezig geweest. Als ik denk aan de tijd dat ik de Heer heb gekend. Wat voor een geweldige dingen hij in mijn leven gedaan heeft. Maar bedanken we hem. Bedank ik hem daarvoor. En soms, als we bidden, dan bidden we tot het niet meer kan, als het ware. En dan gebeurt het. Dan zeggen we, nou, dank u wel, Heer. En we gaan verder tot de orde van de dag. Niet David. Voortdurend in de psalmen ook, lees je die dankbaarheid van David. In vers 18 zegt hij, wie ben ik, Heere, Heere, en wat is mijn huis, dat gij mij hiertoe gebracht hebt? En dit was toch te weinig in uw ogen, Heere, Heere. Daarom hebt ge aangaande het huis van uw knecht ook gesproken over de verre toekomst. Gij kent uw knecht, Heere. En in vers 22 zegt David, en prijst hij God voor wie hij is en voor wat hij heeft gedaan. Daarom zijt gij groot, Heere, Heere, want niemand is u gelijk. Er is geen God behalve gij, naar al wat wij met onze oren gehoord hebben. Maar David is ook dankbaar voor Gods trouw in zijn leven. Dat lezen we vanaf vers 25. U doet wat u gezegd hebt. Uw naam zal groot zijn voor altijd. Het huis van David zal bestendig zijn voor uw aangezicht. Wat een geweldig dankgebed. Zijn wij ook zo dankbaar? En ik wil afsluiten met nog een opmerking over vers 34 van Psalm 37. Dat is zo mooi als je die woorden kunt opzoeken in het Hebreeuws. En ik heb geen Hebreeuws gehad op de Bijbelschool, maar ik heb wel boeken. En ik kan het wel vinden wat de betekenis. In vers 34 van deze psalm, dan lezen we daar. Wacht op de Heere en houd u aan zijn weg. Wachten zegt, ik vertrouw u, Heere God. Wachten hier is een Hebreeuws woord. Wat betekent het samenbinden van een heel klein minuscuul touwtje aan de grote kabel van God. Jezelf verbinden met God door te wachten op hem in je leven. En soms worden die mensen heel gauw vervuld. Soms moet je jaren wachten. Soms krijg je misschien geen antwoord of een antwoord wat nee is. En dat kan alles zijn in je leven. Dat kan pijn zijn, lijden zijn, verdriet zijn, zorgen zijn. Het kan zoveel dingen zijn. Maar wacht op God. Hij weet wat hij doet. Hij wil geven dat wat je wil, maar naar zijn wil. Geduldig wachten betekent dat we onze pogingen en wens om die vervuld te krijgen neerleggen bij God. Want weet u, als wij zouden weten wat God weet, dan zullen we van harte gewillig zijn om te zeggen, Heer, ik wil nemen wat u mij wilt geven. En misschien moet je jezelf ook afvragen, ben ik God aan het manipuleren? Ben ik aan het mopperen? Ben ik aan het argumenteren? Ben ik aan het klagen? Of ben ik gewillig nee te zeggen tegen afgunst en doodeenvoudig te rusten in God? Daar gaat de rest van deze psalm over. Hij keek naar allerlei dingen rondom hem heen, de hoogmoedigheid rondom hem heen. Die goddeloze, wat gaat u ermee doen, God? Laat het maar aan mij over, psalmist. Ik weet wat ik met ze zal doen. Wees wijs genoeg om God aan jou te laten geven wat hij wil dat je hebt. Hoe je het krijgt en wanneer hij wil dat je het krijgt. En je zult er nooit, nooit spijt van hebben. Amen. Zullen we samen danken. Vader in de hemel, wij willen u danken voor uw woord wat u ons hebt gegeven. En vader, wat denkt u? We danken u dat u zo liefdevol bent. Dat u de wensen van ons hart wil vervullen. Heer, u wil ons niets liever dan gelukkig maken. Maar ook veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. En dank u, Heer, dat u allerlei dingen gebruikt. Omstandigheden in ons leven, mensen in ons leven, situaties, wat dan ook. Zodat we dichter naar u toegetrokken worden. En we bidden, Heer, dat we die wensen zullen uiten ten opzichte van u, als we ook uw woord hebben gelezen. Of het goed is voor mij, of het goed is voor ons. Vader, ga zo met ons en ga uw weg in ons leven. En we danken u voor voorbeelden in de Bijbel van mensen die zo geleefd hebben, zo dicht en zo nauw met u. En ons verlangen is, Heer, dat wij dat ook mogen doen en beleven. In Jezus' naam. Amen. Als er één man is geweest in de Bijbel die lijden heeft gekend, is het Job wel. En ik las deze tekst over Job, over zijn leven. En dat heeft me geraakt. En met die teksten mag u naar huis gaan. En overdenk deze teksten, staat in Job 22 vanaf vers 23. Als jij je bekeert tot de Almachtige, zul je gebouwd worden. Doe het onrecht ver weg van je tent. Laat het goud in het stof liggen en het goud van Ofir bij de rots van de beken. Dan zal de Almachtige je goud zijn en je schatten aan zilver. Ja, dan zul je vreugde scheppen in de Almachtige en je zult je gezicht tot God opheffen. Je zult vurig tot hem bidden en hij zal je verhoren en je zult je gelofte nakomen. U mag naar huis gaan met de zegen van God, onze Almachtige Vader. En de Heer Jezus, die voor onze zonde gestorven is. En de nabijheid van de Heilige Geest, die ons leidt in dit leven. Amen.